onze 14 winkels of shop online op devoordeelmarkt.nl.
Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
Renate Kok met het NOS Journaal. De steun voor de boerenprotesten loopt wat terug. Nu zeggen 4 op de 10 Nederlanders dat ze de acties tegen de stikstofplannen van het kabinet steunen. Vorige maand was dat nog bijna de helft. Volgens onderzoeksbureau INO Research heeft het publiek vooral moeite met de zwaardere actievormen. Zoals snelwegblokkades of acties voor de deur van een politicus. Met vlaggen die ondersteboven hangen of trekkers op de stoep van een provinciehuis hebben de ondervraagden geen problemen. Ook zegt ruim 70% te begrijpen dat boeren zich verzetten tegen het stikstofbeleid. Als het aan het OM had gelegen, had oud-tv-presentator Frank Masmeijer geen gratie gekregen. Het OM adviseerde minister Weerwind om hem niet vervroegd vrij te laten. Maar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bracht volgens RTL Boulevard wel een positief advies uit. Masmeijer zat een straf van 9 jaar uit voor cocaïnesmokkel. Hij moest ervan nog 1,5 jaar uitzitten, maar kreeg vorige maand gratie van de koning. Waarom hij eerder de gevangenis uit mocht, is niet duidelijk. De 17e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Sloveen Pogačar. Op de laatste klim van de dag versloeg hij in een sprint de gele truidrager Vingegaard. De twee strijden in deze laatste week van de Tour om de eindzege. In het algemeen klassement blijft Vingegaard aan de leiding. Het verschil tussen de twee is dik 2 minuten. Morgen is in de Pyreneeën de laatste bergrit van deze Tour. Vrijdag en zaterdag zijn de etappes vlakker. En zondag is dan de laatste etappe in Parijs. De politie is op zoek naar de vrouw die gisteren in Zandvoort op de rug van een spitsnuitdolfijn klom. Beelden daarvan gaan rond op internet. In totaal dreigden gisteren 3 dolfijnen bij Zandvoort te stranden. Maar badgasten wisten de dieren terug naar zee te duwen. Stichting SOS Dolfijn noemt de actie van de vrouw een dierenmishandeling. En de politie onderzoekt nog of het om een strafbaar feit gaat. Het weer dan, het raakt bewolkt. Eerst vooral in het zuidwesten kans op een onweersbui. Maar vanavond en vannacht komen die buien ook over de rest van het land. Koelt af naar zo'n 17 graden. Morgen begint ook met buien. En met maximaal 24 graden wordt het een stuk minder warm. Dit was het NOS Journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland. Radio.
Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.
Stamtafel actueel. In gesprek met onze burgemeester. Nu op Radio Texel. Tesselaars, Voy de Tesselaar en toerist.
U hoort het hier op Radio Texel.
Goedemiddag luisteraars, hier zijn we weer op woensdagmiddag. Met de vaste uitzending met de burgemeester. Burgemeester, van harte welkom.
Aas, dankjewel.
Dat je weer mag zijn vandaag. En we gaan er wat van maken op deze warme dag.
Ja. Het is vorige keer is vanwege omstandigheden allemaal niet doorgegaan. Maar dit keer gaan we dus gewoon zoals vanouds achter de knoppen. Achter de knoppen zit Gio. Goed dat je weer even wil invallen, want
klopt.
Ook de radio wordt momenteel geteisterd door allerlei coronapatiënten.
Ja.
En dat valt allemaal niet mee. Wij gaan nu gewoon weer serieus met de burgemeester praten. En burgemeester, mij is niet doorgegaan vanwege allerlei omstandigheden. En Gio die speert de studio uit, want die heeft nog allerlei dingen tussendoor te doen. Maar hij is op tijd terug, heeft hij beloofd.
Dus ja, wij mogen maximaal 10 minuten hebben gezegd. Ja, en anders dan moeten we zelf aan de knoppen gaan zitten. Ja. Luisteraars, we weten niet of dat helemaal goed gaat. Dus dat, Gio, we geven geen druk mee over de radio aan Gio. En Gio.
Nee. Dat is altijd een verrassing achter de knoppen. Burgemeester, 2 maanden geleden over elkaar voor het laatst gesproken hebben. En ik begin toch weer met de vaste vraag. Wat waren uw hoogtepunten de afgelopen maand?
Nou ja, gelukkig dat er weer een college zit. Een college wat de draagvlak heeft van de gemeenteraad om voor de komende 4 jaar weer te besturen. Als je na de verkiezingen zo van maart, april, mei, dan merk je toch, er worden niet echt grote besluiten meer genomen. De wethouders die eigenlijk willen stoppen, het gaat allemaal te lang duren en er gebeurt te weinig. Dus voor de gemeente is het gewoon goed dat er weer bestuurd wordt. De raad is weer compleet, dus dat vond ik wel een... een mooie tijd. In ieder geval bestuurlijk weer even mooi. Ja,
ja het heeft al enige tijd geduurd. Hè, voordat het collegeprogramma klaar was.
Ja,
het coalitieprogramma.
Ja. Kijk, klopt. Alles is relatief. Hè? Als je het aan de ene kant bekijkt vanaf Texel en de vorige keren, dan heeft het lang geduurd. Als je kijkt naar het landelijke, er zijn gemeentes die nog steeds bezig zijn met het nieuwe college te maken, dus dan valt het wel weer mee. Ik heb wel het beeld dat ze er veel tijd voor genomen hebben om het ook zorgvuldig te doen. Dus dat is op zich dan... laten we hopen dat dat dan ook zijn vruchten afwerpt in het bestuur van de komende tijd.
Ja. Nou, de hoogtepunten altijd de dieptepunten.
Ja, dat blijft toch de aanhoudende crisis, Aten. Ik kan dat allemaal niet oplossen. We proberen dat als burgemeester en als gemeente wel een goede baan te leiden. Maar met name het tekort aan huizen. Voor allerlei groepen, hè, en allerlei discussies die daarover plaatsvinden. Ja, dat houdt het gemeentebestuur ook wel bezig. Nou, daar is natuurlijk in de afgelopen tijd ook nog de stikstofcrisis bijgekomen. In een aantal opzichten is het voor mij niet verstandig dat we op deze manier dat land blijven besturen. Je moet misschien dingen oplossen, misschien dingen anders doen. Je kunt er ook nog van politiek van mening over verschillen. Maar ik denk wel eens, voor mij hebben we te veel dingen als een soort van crisis aan het aanvliegen. En dat gaat de oplossing en het draagvlak, maar ook het gewone gesprek, ook niet dichterbij brengen.
Nee, wat ik wel van het Haagse vind, en ik heb deze opmerking gepikt van iemand... Die heb ik niet zelf bedacht. Maar wat ik gewoon heel erg fout vind in het Haagse op het ogenblik, is dat in Nederland mag je 0,7% stikstof per hectare deponeren. Dat voor de luisteraars even om even duidelijk aan te geven wat het is. Dat is 100 rol per jaar, hè? 0,7 gram. En dan ga je de grens over en dan mogen ze gewoon 100 gram per hectare neerleggen. Ik heb de afgelopen tijd me toch eens een beetje ook geprobeerd uit te vinden waarom nou die verschillen er zijn. Hè. Maar ik heb wat ik heb begrepen is dat Nederland heeft 162 Natura 2000 gebieden. Waarin we in 2010 met z'n allen beloofd hebben dat dat geen invloed zou hebben op bestaand gebruik enzovoort enzovoort. Nou, dat is natuurlijk allemaal al zwaar achterhaald, hè, want boeren is bestaand gebruik. Mensen die er wonen worden daarop weggestuurd. En de stikstofgraad die er geproduceerd is, die gaat gewoon helemaal nergens over. En volgens mij denken ze in Den Haag dat stikstof een soort thermostaatkraan is van de aarde. Dat als je daar maar wat aan doet, dat de temperatuur naar beneden gaat. Terwijl het veel complexer is. Want waar ik nooit iemand over hoor, is hoeveel stikstof die honderdduizenden ganzen waar we elk jaar overlast van hebben, nu eigenlijk produceren naast die boeren. en dat soort dingen. En,
maar daar raak je wel een terecht punt aan. Het gaat, als je in zo'n, nou, je kunt een discussie voeren of je deze discussie in Nederland wil voeren. Hè? Daar kun je politiek algemeen over verschillen. Het enige wat ik daarover wil zeggen, als je nu de ontwikkeling van het land bekijkt, dan houden ze in 2050 rekening met 2 miljoen mensen extra ten opzichte van nu. Kan ik ook van alles van vinden. Maar iedereen kan wel bedenken, daar heb je plek voor nodig. Bovendien gaan al die mensen ook op vakantie werken, reizen, consumeren. Dus ook die gaan een zekere druk leggen op het toch al dikbevolkte land. En in mijn studietijd, dan praten we echt over 25 jaar geleden, werd er al gezegd, is Nederland eigenlijk een gewoon land met stad en platteland? Of is het zo dichtbevolkt, worden mensen thuis alleen Monaco, Vaticaanstad en San Marino zijn dichter bevolkt in Europa dan Nederland. Hè? Dus van alle normale lidstaten zijn wij, sorry voor die drie landen, maar dat zijn echt hele kleine landen, zijn wij dichter bevolkt land. Wat is dan een reële ambitie?
Ja.
Als stadstaat. Je zag het in de coronatijd ook al af en toe voorbij komen. Dat zal ook niet iedereen mijn dank afnemen. Toch ga ik het wel zeggen. Heel veel discussie. Mensen die dus in een flat thuis opgesloten werden in de coronatijd. Die dan de natuur in gingen. We gingen zo vaak met z'n allen de natuur in. Dat daar echt schade ontstond aan de natuur. Ja, denk ik dan. Maar ja, als je met 17 miljoen op zo'n oppervlak woont. Is dat toch wel natuurlijk. Dat is in zo'n coronatijd zeker bijna onvermijdelijk. Dus ik zou. Nou, voor mij moet je een meer fundamentele discussie voeren. Van waar wil je nou heen? Wil je dan een grote exporteur zijn voor landbouw, omdat je daar gewoon heel goed in bent, in logistiek en in die kennis? Ja. Of zeg je wat nou, dat kan een tandje minder. Maar ik denk, met die hele discussie is gewoon helemaal weg. En dan klapt het de vuurpijl, blijkt dat het misschien wel zo is. Misschien, zegt nu het ministerie van de Financiën, want dat stond in de NRC zaterdag. Dat de stikstof die door auto's geproduceerd wordt de komende jaren minder wordt dan dat we nu denken, omdat we allemaal elektrisch gaan rijden. Ja, dus als je al dit soort discussies aanvliegt, dan mag een inwoner ook verwachten dat dat voor alle industrie en alle activiteiten plaatsvindt en niet alleen voor de landbouw. Dan mag een inwoner verwachten en de inwoner mag ook verwachten dat Den Haag mensen meeneemt en wat de komende 20 jaar. Wat er gaat gebeuren, waar je politiek op wil sturen. Gebeurt allebei niet.
Nee.
Dus los van, en want iedereen zal zijn mening hebben over deze stikstof, maar los daarvan, hoe je dit aanvliegt, dan trek ik echt mijn haren uit mijn hoofd, hoor, als burgemeester.
Ja. We hebben in deze studio met de politieke partijen ook wel eens gehad over of het niet tijd wordt dat we in het vaderland eens capaciteitsberekeningen gaan uitvoeren. Wat kunnen we eigenlijk hebben in dit kleine landje? En dat is natuurlijk een heel gevaarlijk onderwerp, maar ik zeg het toch altijd weer, hè, omdat ik van mening ben dat dat namelijk de basis is van alles. Hè. We komen woningen tekort en vervolgens zitten de asielzoekerscentrum zitten vol. En ik heb niks tegen asielzoekers, laten we dat even voorop stellen. Maar ik hoor nu dat de gemeente Utrecht, die gaat gewoon 6 weken lang iedereen buitenspel zetten om de asielzoekerscrisis op te lossen.
Ja, ja.
En vervolgens is er niemand die in Ter Apel roept van, en nou is het even genoeg.
Ja, Aad, en ik vind het heel dapper van de gemeente Utrecht om dit te doen. Maar het laat tegelijkertijd zien wat jij zegt, waar we dus terecht zijn gekomen. Ook op Texel, in de afgelopen tijd hebben we altijd gezegd, mensen die met spoed een huis nodig hebben, tekort in de zorg, tekort in het onderwijs, tekort bij de politie, die mensen moeten we niet vergeten. En wij hebben ook een taakstelling voor statushouders. En ik kan wel zeggen dat we daar, in tegenstelling tot heel veel andere gemeentes, wel met wat kunst- en vliegwerk onze taak hebben gedaan voor 2022. Dus daar ben ik echt wat trots op. De enige oplossing uit dit verhaal is woningen bouwen.
Ja.
Voor je het weet zijn we zoveel bezig met allerlei crisis. Stikstof en ook statushouders, asielzoekers, dan zijn ze helemaal niet meer toekomen aan de plannenmakerij voor gewone woningen. Ja, dan ben je natuurlijk helemaal achteruit aan boeren met z'n allen.
Ja.
Ja, inwoners, ik denk dat, hoe raar het ook klinkt, maar in alles wat er nu aan de hand is, inwoners hebben een betrouwbare overheid en die snakken eigenlijk naar van, Dus leg nou eens uit hoe het in elkaar zit. En neem mij nou eens mee in de komende 20 jaar in Nederland. Ja. En ik wil niet de boel versimpelen of platslaan. Maar ik denk dat een hele hoop discussie maatschappelijk daarmee... veel beter met veel meer energie en veel constructiever zou kunnen plaatsvinden dan hoe het nu loopt.
Ja. En wat natuurlijk de regering ook wel eens uit mag leggen, is de tegenstrijdigheid. Hè? We willen alle status houden, iedereen willen we huisvesten, we willen ook alle jongeren huisvesten. En vervolgens hebben we barst van de bouwbedrijven in Nederland en die komen niet aan het werk toe omdat ze aan de stikstofregels moeten voldoen en dit niet mag en dat niet mag.
Ja, en ook nog moeilijk aan mensen kunnen komen. Materiaal, ik heb begrepen dat de prijzen weer iets aan dalen zijn. Hè. We zien aan de pomp ook. Maar toch, materialen ook moeilijk om aan te komen. Maar dan denk ik ook van... dat meenemen in de discussie. Anders gesteld, ik ben wel eens benieuwd hoeveel bestemmingsplannen er in Nederland nu gewoon klaar zijn voor woningbouw.
Die niet uitgevoerd worden.
Die niet uitgevoerd worden. Nou, ik heb in ieder geval in deze regio al twee keer zo'n bericht voorbij zien komen de afgelopen week, twee weken. Buiten deze gemeente, dat is een ontwikkelaar zegt, met deze tekort aan mensen, deze materiaalkosten, kan het helemaal niet uit om te gaan bouwen. Nou, ja, dan, ik snap het allemaal, maar door er alleen maar crisis van te maken, gaan we dat niet oplossen.
Nee, en even over prijzen hebben. Ik hoorde trouwens dat het cultuurhuis ook maar 1,5 miljoen euro meer gaat kosten.
Ja, dat heeft ook daarmee te maken met een schaarste. Iedereen, je hoeft geen top-econoom te zijn om te bedenken. Als je tekort aan mensen hebt en schaarste hebt, dan zit daar een risico in dat je meer betaalt om toch je zin te krijgen. Hè. Dat is we hebben dat nu ook aan de gemeenteraad gecommuniceerd.
Ja.
Niet leuk. En uiteindelijk op de totale begroting, als je dat jaarlijks afschrijft, is het allemaal wel te overzien. Maar je hebt het liever niet. Dat is ook waar.
Nou, toch even over bouwen bij het zijn. Heeft u enig inzicht hoe het staat met het gezondheidscentrum?
Nee. Nee. Maar dat is ook echt een... Volgens mij zit daar een aantal de apothekers en een aantal... fysiotherapeut en huisarts in. Het is beter dat Radio Texel het hun zelf een keer vraagt.
Ik weet niet of u maandelijks op de hoogte gesteld wordt van hoe het met de mega bouwplannen op het eiland gaat. Ik denk,
op dit dossier heb ik dat gewoon niet paraat. Dat is eigenlijk.
Okay.
De storm en niet de stilte, wordt het zo of mag het anders? Andersom of toch ook niet, want vandaag kan ik niet rusten. In de stilte voor de storm, omdat het waaien is begonnen. Wat als later nu is? Dus de storm, niet de stilte, vanaf de andere kant bezien. Lijkt water minder troebel, want je moet wat minder broeten. In de slik aan de rand, dan komt het water weer tot stilstand. Wat als later nu is. Maar op mijn plek, hier in de zon, waar alles anders is. En al de dingen die ik mis, niet meer belangrijk zijn. En de deemoed wegblijft. En wat als later nu is. Dus niet de stilte voor de storm. Zo de mieter is begonnen. Ach, we konden niet voorzien. Al dat water aan de lippen. Nee, we zullen niet verdrinken. Maar we krijgen natte voeten. Wat als later nu is. Maar op mijn plein, hier in de zon, waar alles anders is. En al de dingen die ik mis, niet meer belangrijk zijn. En de weemoed wegblijft, wat als later nu is. Dus de storm en niet de stilte. Dagen moe en nachten wakker, maar van moe zijn krijg je niets. En het krijgt ons er niet onder, nee niet bitter of berooid. Maar we worden langzaam wakker, het lijkt het later nu.
Ik ben op vakantie geweest, maar ik heb toch geprobeerd om via de stream van Radio Texel een beetje op de hoogte te blijven van wat er hier allemaal gebeurt op het eiland. En een van de dingen die mij wel opgevallen is, is de blokkade van de veerboot.
Vorige week maandag?
Ja.
Ja, ik ben daar ook van geschrokken. Dat is eigenlijk wat ik er niet wat over kan zeggen. En Ik zei dan net al, ik snap best dat er bij heel veel boeren, vissers, heel veel onzekerheid is over wat er allemaal is, aan de hand is. En nou, ik zei net ook al van hoe dat in Den Haag naar buiten is gebracht. Daar snap ik ook nog wel van, dat daar... Maar je zult maar, hè, om even in die mensen te verplaatsen, je zult maar met een bedrijfsovername bezig zijn, als zoon of dochter. En dan dit bericht naar buiten komen, ja, wat gaat de bank ineens doen? Met dit nieuwe bericht. Even zo. Ik leerde in mijn studie al. Kijk enorm uit met kaartjes maken. Kijk enorm uit met dit soort dingen zo in één keer naar buiten brengen. Want je kunt zeggen, nou, we gaan nu uitwerken en beleid maken. Ja, voor de overheid is dat zo. Maar voor de financiers, voor de mensen die het echt aangaat, is dat direct al een gevolg. Dus die snap ik wel dat een hoop ergernis, frustratie, boosheid. Alleen ja, ik denk niet dat het zin heeft om vervolgens zo'n actie uit te voeren. Anders gezegd, het zou wel eens kunnen zijn dat best wat Tesselaars, of ze misbegrip hebben voor de onzekerheid. En ook nog aardig wat het ermee eens zijn, hè, maar goed. Ja. Hè, maar sowieso hebben veel mensen er wel begrip voor. Ja, het is wel verstandig om dat draagvlak te behouden. En ik denk niet dat dan zo'n actie met de boot verstandig is. Dus dat zou ik als burgemeester ervan zeggen. Ik moet ook zeggen dat de actievoerders ook na een aantal uren... ook in overleg met verschillende mensen hebben gezegd, we stoppen ermee. Nou, ik vind nog steeds 3 uur aan de lange kant. Maar ik ben wel blij dat ze uiteindelijk aan die oproepen gehoor hebben gegeven. Door allerlei inspanningen van Tesselaars ook die daar tijd aan besteed hebben.
Ja, wat ik wel jammer vind van deze actie. Want op zich heb ik helemaal geen moeite met dit soort acties. Alleen als je in Nederland Oude Rijn blokkeert. Dan heb je nog allerlei omwegen en je kan andere dingen op andere manieren je doel kunnen bereiken. En dit is natuurlijk wel de slagader naar Texel toe. Hè? Als je niet op die boot kan, dan ga je dus helemaal niks. Hè? En ik kan me zo voorstellen dat buiten de bevoorradingen, nou dat valt dan allemaal wel mee, er zijn koelwagens en zo, dus dat is goed. Hè? Maar je zal maar je afspraakje hebben in het ziekenhuis en dat soort dingen. Na 2 jaar corona eindelijk aan de beurt. En dan is er een of andere trekker die de boel tegenhoudt.
Er komt. Bij het heen en weer gaan op die boot gebeurt heel veel meer dan dat we allemaal wel eens denken. Ook met mensen die toch ook belangrijke dingen moeten afspreken. En ik denk dat het daarom dus niet verstandig is om zo'n actie nog een keer uit te voeren. En volgens mij ook wethouder Kieft. Die spreekt ook altijd uit, die heeft ook al bij de eerste boeren om tafel gezeten, dat we echt ook als gemeente wel een positie willen hebben tussen de gemeente en provincie ook in de uitvoering van de plannen natuurlijk niet voorstaan. Maar ik hoop ook met dit interview, Aad, dat ik ook als burgemeester wel aangeef, meeleef, begrip. Ik als burgemeester ben daar niet blind voor. Ik begrijp die onzekerheid absoluut wel, ja.
Ja. Maar waar ik me eigenlijk wat meer zorgen over maak, hè? Want het is natuurlijk, we kunnen een hele hoop dingen kun je gewoon in een stramien zetten. En we krijgen natuurlijk een escalatie van acties. Hè? En de vraag is natuurlijk, waar gaat dit ophouden? Hè? Want die boeren die vechten voor hun bestaan, hè? En er zit een mevrouw in Den Haag die roept, daar heb ik niks mee te maken, want ik doe gewoon wat ik moet doen. En er wordt niet van afgeweken. En meneer Remkes gaat dus even onderhandelen met die boeren om het in goede banen te leiden. Nou, meneer Remkes leidt helemaal niks in goede banen met die boeren. Er moet gewoon ander beleid komen. En de vraag is, en daar kan ik geen antwoord op geven hoor, en misschien dat je daar wat over wil zeggen. Waar houdt deze escalatie op? Hè?
Dat is lastig in te schatten. Maar je hebt als overheid wel iets in de hand zelf. Wat ik al zei, hè, je zei voor mijzelf die aanwijzing van die Natura-gebieden in 2000. Waarbij is gezegd, jij zei het ook al, geen externe werking. Voor mij was het minister Veerman die dat beloofd heeft. Overigens ook voor de UNESCO-gebieden toen, maar dat gold ook voor... Feit is nu dat het heel anders ligt. Ja. We kunnen van alles van vinden, hè, maar feit is dat het heel anders ligt. Nou, Tweede Kamer... Ik zou wel eens een onderzoek willen doen. Wat is er nou gebeurd?
Ja.
Is die informatie, was die bekend of niet bekend? Als student maakten wij ons dan zorgen over de externe werking aan. Dus ja, dat is even wat ik gewoon vanuit mijn vak zeg. Nou, ik denk dat je dus voor draagvlak als overheid... ik denk niet dat men bedoeld heeft van de boeren hebben de schuld. Maar als je kijkt hoe dit allemaal gebracht is en hoe het nou loopt... dan kan ik me wel voorstellen dat het gevoel is ontstaan... dat de boeren overal de schuld van zijn. Ja, dat is basislescommunicatie deel 1, 2 en 3. Dat is, als dat niet feitelijk niet klopt... dan is het zeer onverstandig om het zo te doen. Ja. Mijn pleidooi, weet je... waar gaan we in Nederland naartoe, 2050, met dit aantal inwoners? Wat willen we met Mansholt? Hè, van, we wilden in Europa zelf... voorzienend zijn, niet meer afhankelijk zijn van het buitenland van ons voedsel. Daar is het ooit begonnen. Hongerwinter 45 was de aanleiding in de Tweede Wereldoorlog. Ja. We zijn nu als Nederland economisch ook groot in de export van agrarische producten. En tot voor 10, 15, 20 jaar geleden waren we de apen trots op. Ja. Waren we ook trots op ons ruimtelijk ordeningsbeleid met 17 of 15 miljoen. Waar is dat ineens allemaal gebleven?
Ik weet waar dat gebleven is. Dat hebben mensen gewiped uit hun gedachten. En er lopen op het ogenblik in de regering gewoon een aantal partijen rond... die alleen maar de natuur belangrijk vinden.
Ja, dat zou kunnen. En ik denk ook maatschappelijk is in de afgelopen 20 jaar... ook meer aandacht gekomen voor dierenwelzijn, ook voor biodiversiteit. Dus de maatschappij is ook wel veranderd in die 20 jaar. Maar het is als overheid dan wel zaak als dat in 20 jaar zich ontwikkelt... dat je niet van de ene op de andere dag een totaal andere koers gaat varen. Dus, en dat is wel hoe het mij wel een beetje overkomt. Ja, overheid, je wist eigenlijk al 20 jaar dat er iets gebeuren moest.
Ja.
Dat heb je niet gedaan. Hè? En wat je dus vanaf 1945 tot nu hebt opgebouwd... wil je dan eens in 2 of 3 jaar afbouwen. Ik snap dat er een probleem is met stikstof als het gaat over woningbouw... maar tegelijkertijd is het wel de vraag, is dat nou reëel en eerlijk...
Maar misschien een klein adviesje van de radioreporter, zeg ik dan maar. Maar misschien is het handig dat je gewoon mevrouw Kaag eens opbelt. En zegt mevrouw Kaag, het is een beetje een rommeltje in het land op het ogenblik. We weten niet waar we heen willen. Iedereen is tegen. Neem nou eens gewoon 6 maanden of een jaar time-out om alles goed op een rijtje te zetten.
Ja, ik zag pas Pechtold ook weer voorbij komen. Het was een tijd lang radiostilte. Maar die heeft woorden van een gelijke strekking. Een politiek verhaal waar je heen wil, daar hebben mensen vertrouwen in, van links tot rechts. Maar iedere dag een beetje managen van, nou, ik denk dat ik hier een probleem heb, dan ga ik een dat touwtje trekken. En ik heb volgende dag weer een probleem, dan ga ik een dat touwtje trekken. Daar zijn mensen wel een beetje wars van en dat is wel wat hier nu gebeurt. nogmaals, dan heb ik het nog niet eens over de stikstof van auto's, vanuit zeeschepen, vanuit het buitenland. Ja. De stikstof vanuit Schiphol, bijvoorbeeld, daar hebben we dat nog niet eens over.
Toch nog even terug naar de stikstof- en ammoniakomstandigheden op Texel. Er is een mooi kaartje gemaakt, burgemeester, met allerlei gegevens erop, waarvan we ons op zijn minst afvragen hoe het daar terecht komt. En dan hebben we het niet alleen over stikstof, maar ook over ammoniak. Terwijl de meeste van onze koeien, die staan helemaal niet in de buurt van de Natura 2000 gebieden.
Het meest mooie voorbeeld, een duidelijke voorbeeld van Friedland, waar ammoniak ook met 95% teruggebracht moet worden, terwijl er geen boeren op Friedland zitten.
Ja.
Het is niet zeker, mensen, hè, maar dat wij met de auto's en onze industrie, wat je dan noemt NOx, hè, dus stikstofoxide produceren, dat is duidelijk. Maar er komt ook een heel deel van die stoffen uit de Noordzee. Vanuit Groot-Brittannië, zuidwestenwind, en vanuit de grote zeevaart. Die met zware stookolie werken, die ook nog die het behoorlijk vervuilen. Dat komt op de kust neer. En de grote vraag is, welk deel veroorzaken we nou als eiland zelf en welk deel komt nou uit de zee? En het zou wel eens kunnen dat omdat nou de boeren overal, bijvoorbeeld de varkensboeren, de kippenboeren die we hier, we hebben één biologische varkenshouderij, maar geen intensieve zeehouderij voor kippen en varkens, die hebben we op eiland gewoon niet. Stel nou dat die ammoniak produceren en stel dat daarvan een deel die de Maas en de Waal in de Noordzee terecht komt. Dan zou het zo wel kunnen zijn dat de ammoniak desal neerslaat, NH3, niet van onze eigen koeien of dieren afkomt, maar uit de Noordzee naar de duinen waait. Nou, dat moet dus allemaal uitgezocht worden. Maar, mijn stelling is dan, als je deze onzekerheden allemaal nog hebt, is het dan handig om elkaar te
trekken? Ja.
Ik denk niet.
En een beetje, zeg maar, wat een beetje in het verlengde daarvan ligt, hè. En dat is de laatste jaren niet zo actueel meer. Maar ik weet nog goed dat we einde vorige eeuw hadden allerlei verhalen over de zure regen die uit Engeland komen en zo. Zo'n soort situatie. Het komt van elders.
Maar een mooi voorbeeld, de ozonlaag. Ik heb even hier Giovanni, die denkt, wat gaat dit allemaal over? Ja. Die was het er niet eens toen. Maar de ozonlaag hebben we aangepakt door CFK's wereldwijd aan te pakken. Is redelijk hersteld, maar niet overal. De zure regen is aangepakt door wereldwijd de zwavelarme diesel en benzine te introduceren. Hè. Dus met name zure regen kwam met name de SO2, en een andere stof. En dat hebben we best aardig gelukt. Ja. De vraag is nu van, gaan we weer met techniek of door internationale afspraken die emissie van ammoniak en NOx aanpakken? Ja, en waarom doen we dat niet internationaal? Dat is ook wel een vraag.
Ja. En waarom zijn de verschillen zo groot? Waarom mag het in Nederland 100 gram per 4 per hectare en in Nederland 0,8? Dat is, maar
ja, nou. Maar weet je, misschien is dat dan ook nog wel te verklaren, maar de andere vraag is, volgens mij moet de discussie gaan over waar wil je met dit land de komende 20 jaar heen? En ben je dan trots op wat je hebt gerealiseerd? Of zeg je van, nou, misschien produceren we voor de Europese markt te veel in de landbouw, maar als je dat vindt, ja, dan moet je dat netjes afbouwen. En dan ga je niet met een kaartje zo eventjes, dat gaat niet werken.
Ja, en dat afbouwen, dat met de oorlog in de Oekraïne hebben ze misschien wel keihard nodig dadelijk.
Ja, die komt er nog eens bij. Hè? Ja. Dus er komt. Hè, je kunt. Of Nederland veel invloed heeft op de wereldprijzen voor voedsel. Nou, dat zal misschien wel meevallen. Maar in de beeldvorming van de mensen komt dat natuurlijk sowieso erbij. Dan is het dan ook handig om die in die tijd zo. Nou, en dan tot slot. Toevallig hadden we corona. En toevallig hebben we ook een oorlog in Oekraïne. Dus die hele maatschappij is sowieso al van, nou, kunnen we ook weer een beetje naar een normale tijd toe gaan. Dus, het is ook in dat opzicht, voor puur psychologisch, ook nog wel te begrijpen dat die wat extra binnenkomt dan normaal.
We stoppen deze discussie over CO2 met oproep aan meneer Rutte.
NO2.
NO2, sorry.
Ja, NOx, ja.
NOx.
Ja.
Met oproep aan meneer Rutte en mevrouw Kraag om gewoon een jaartje time-out te geven. Zorgen dat rust in het vaderland terugkeert en is
op te gaan schrijven waar wij naar eigenlijk naartoe willen met dit land in 2050.
Nee, 2050 gaat, ja. En we zouden het ook aan de schooljeugd van de OSG kunnen vragen. Want daar, ja. Tegen die tijd 2050, Gio, ben ik oud. Ik word in 2049, word ik...
Voor mij is het eenvoudig. In 2052 word ik 100 en dat ga ik meemaken, Gio.
Ja, dus je moet ook nog voor Aadsen zorgen dat hij... En ik ben van 79, jongens. Dus ik zit even te rekenen. 99. Ja, dan word ik ook al
71.
In 2050, 71. Ja. Nou, dan hebben we jou toch hard nodig om ons om het land te redden, Gio.
Ja, maar zelf kom je dan ook tegen de 64 aan of zo. Of nou, misschien iets minder. Minder. Rond de 60 zit ik dan ook al.
Ja, maar dan ben je nu nog werkzaam.
Ja, ben ik nog werkzaam.
Gio, 70 is nu al de nieuwe 50. Of 50 is de nieuwe 70. Hoe zeg je dat?
Ja. Nou, zometeen is het 100 is de nieuwe pensioen.
Nee, want als ik 80 ben, dan word jij voorzitter van de radio.
Ik ben al 81, Aas. Jij zei 71, maar ik ben al 81, ja. Want dan klopt het wel bij Gio, denk ik. Dan.
Je bent al van 79, erin, hè?
Ja.
Nou, 1 bij is 80 plus 20 plus 50 is 71. Burgemeester, moet mij niet gek maken.
Dat gaat niet goed, helemaal mis.
Ander onderwerp, mensen. Want anders gaat het niet goed komen.
I'm gonna raise a holler about working all summer just to try to earn a dollar. Every time I call my baby, try to get a date, my boss says,
"No dice, son, you gotta work late."
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. My mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use the car to go a ride next Sunday. Oh, well, I didn't go to work, told the boss I was sick.
Now you can't use a car cause you didn't work a lick.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Find vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, quote,
"I'd like to help you, son, but you're too young to vote."
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
Goedemiddag luisteraars, we komen nu met het laatste deel van deze uitzending. En ja, burgemeester, u ontkomt er natuurlijk niet aan dat ik nu vragen ga stellen over het uitroepen van de Vrije Republiek Texel. U ontkomt er natuurlijk niet aan dat ik vragen ga stellen over het uitroepen van de Vrije Republiek Texel.
Er waren al twee Texelaars, Aartje vroeg aan mij, ben ik nog burgemeester? Ja. Kreeg ik van de week. Nou, ik word gedoogd, denk ik. Nee. Laat ik zo zeggen, we hadden er straks over acties op de boot. Want ik dacht, nou moet je nou dat doen? Ik denk van niet. Zo'n actie van vrijdag was volgens mij op een leuke manier aandacht vragen. Ik denk ook wel dat dat veel goodwill gekweekt heeft bij bezoekers en bij Tesla's.
Ja, maar u zegt op een leuke manier aandacht vragen. En dat ben ik wel met u eens. Maar dan kijk ik altijd naar wie het doen. Hè? En ik bedoel, als oud-wethouders en zo zich daarmee in gaan houden... dan is het meer dan een leuke actie. Dan zit het gewoon diep in de maatschappij. Ik denk dat heel Texel op het ogenblik... met al die stikstofplannen gewoon... daar helemaal geen goed gevoel bij hebben.
Je kunt het op twee manieren bekijken. Maar ik denk ook dat voor... als wat minder bekende Texelaars zo'n actie zouden uitvoeren... dan zou misschien een deel denken van... nou ja, wat voor zin gaat dit nou hebben? Als van verschillende organisaties... hè? Ook niet-boerenorganisaties, zeg ik dan duidelijk bij, zich zo samen uitspreken, dan is dat wel, daar komt wat zwaarder over. Niet alleen op Texel, maar ook daarbuiten. Dus, laten we zeggen, zo'n actie zou sowieso niet nodig moeten zijn dat we zoveel paniek in de samenleving veroorzaken als overheid. Hè? Dat even één. Maar als je echt met z'n allen zegt van nou, dit is zo'n belangrijk punt, dit moet echt anders. Ja, dan op een gegeven moment dan krijg je toch zoiets. En nou ja, ik... volgens mij gaat het wel helpen om Texel met de provincie in de uitwerking van die plannen op een goede manier aan tafel te krijgen. Ja. Met een hoop draagvlak en deskundigheid.
Ja, en in het verlengde daarvan kwam meneer Pieter Omtzigt natuurlijk ook naar het eiland. En ik heb via de social media begrepen dat hij iedereen opgeroepen heeft om zoveel mogelijk Kamerleden aan te schrijven over deze situatie. En toen dacht ik bij mezelf, ik ga toch eens aan die burgemeester vragen of hij dat ook doet. Hè? Gaat u de Kamer aanschrijven over de situatie? Gaat u als gemeente daar een brief naar schrijven? Dat je zegt van nou, wat hier gebeurt, dat is funest voor het eiland. Want uiteindelijk zijn het allemaal, ondanks de revolutie die er geweest is, uw inwoners.
Als burgemeester moet je dat doen als ook politiek je daar ook een breed mandaat voor geeft. En daar waar het nu kan, zorg ik ook dat ik de discussies voer in Den Haag. Tot nu toe voer ik vooral discussies met ook lijnen die ik heb. Van, moet je nou deze communicatie, moet je nou dit zo aanvliegen? Politiek inhoudelijk, van wat vinden van de stikstof op Texel? Natuurlijk heb ik daar als privépersoon een mening over. Dat laat dat zonder klaar zijn. Ja. Alleen ik moet namens die 13.600 allemaal spreken, Aad. En dus als het gaat over dat punt, wethouder Kieft, de gemeenteraad, die zijn er volop mee bezig. En als daar een duidelijke lijn komt van nou burgemeester, hier staan wij samen voor, dan ga ik daar natuurlijk ook mij voor inspannen. En ook op de achtergrond zal ik die discussie absoluut ook voeren. Maar ik moet wel zorgen, als ik de ene groep steun, dat de andere niet zegt van burgemeester, u bent ook burgemeester van mij.
Ja, ja,
of het nou een grotere of een kleinere groep is. Maar nu, voor dit moment ben ik vooral bezig met van Den Haag, kijk eens naar waar we nu allemaal voor staan. Moet je nou dit tempo, op deze manier, met alle onzekerheden die er al zijn in de samenleving, moet je nou dus dit sowieso op deze manier aanvliegen. Dat vind ik sowieso als burgemeester, los van de politieke inhoud, dat ik sowieso wel al moet en kan doen.
Ja, waar ik me trouwens ook zorgen over maak, maar dat is dan niet zozeer op het eiland, maar landelijk, is dat je steeds vaker vanuit Den Haag hoort dat Den Haag mensen gaat dwingen om iets te doen. Hè? Het burgemeester gaat dwingen om. En dan moet je dit huisjes hebben en al dat soort dingen. En in mijn ogen is dat namelijk helemaal de verkeerde manier. Hè? Je moet zorgen dat je draagvlak krijgt over dingen.
Ja, maar precies wat ik net zei. Oekraïne, corona. Die samenleving is al van, nou, die willen we even terug naar normaal. En dat snap ik ook. Nee, Oekraïne hebben we natuurlijk niet helemaal in de hand. Maar laten we het dan zo normaal mogelijk maken. Brandstofprijzen, energieprijzen, inflatie, tekort aan mensen, huizen. Er zijn zat thema's. Maar de oplossing is niet in de kramp te schieten om dat in allerlei crisissen uit te roepen. En nog erger om dan maar te roepen, gemeentes of nog erger burgemeesters, gaat u het maar even oplossen.
Ja.
Ik bedoel, dat zou je eens een keer kunnen doen, maar eigenlijk ben ik met corona en Oekraïne al een paar jaar lang bezig om dat op te lossen. Dus ik snap dat Den Haag in paniek is. Maar ja, de vraag is of zo'n paniekreactie dan deze kwestie heel snel gaat oplossen. En wat gaan die inwoners van mij denken als ik overal allerlei bevoegdheden van krijg, waar geen verantwoording over hoef af te leggen aan een gemeenteraad of aan een inwoner? Dan op een gegeven moment zegt de inwoners ook van een burgemeester, zoek het uit. Maar dit is en dat snap ik dan ook wel een keer. Dus dat is de andere zorg die ik heb. Ik hou wel graag een beetje contact met die samenleving.
Ja, je wordt gewoon in een lastig pakket gebracht.
Ja. En dat gaat het probleem, ja, hoe leuk het inderdaad op dag is, maar dat gaat de boel niet oplossen, hoor.
Nou, heb ik begrepen dat die aardige mevrouw van de BBB, Boerenburgerbondpartij, weet ik hoe de dingen heet.
De Boerenburgerbeweging, Caroline van der Plas. Ja.
Die komt naar het eiland toe. Die gaat horende donderdag openen, heb ik begrepen.
Dat weet je meer dan ik, maar ik neem het direct van je aan. Ja.
Ja. Maar denk je nou dat, net zoals Pieter Omtzigt roept, je moet de Kamerleden aanschrijven? En ik schrijf wel eens Kamerleden aan. Hè. Dan vind ik iets en dan schrijf ik naar mijn politieke of naar mijn favoriete Kamerleden. En dan krijg ik meestal wel antwoorden. Maar denkt u dat het ook invloed heeft in het Haagse?
Dat denk ik wel. Ik weet eigenlijk wel zeker dat het zo is. Natuurlijk, de coalitiepartijen hebben de meerderheid in de Tweede Kamer, maar hebben al andere partijen nodig om in de Eerste Kamer een meerderheid te krijgen. Ja. Dus het begint er al mee dat hè. En er zijn allerlei meerderheden in de Tweede Kamer te maken buiten de coalitie om. Dus die hete adem die voelt Rutte ook.
Ja.
En de derde is dat volgend jaar weer provinciale statenverkiezingen zijn. Waterschapsverkiezingen, die mag ik dan eigenlijk niet beginnen. En daar kijken ze natuurlijk ook naar. Dus ik denk dat los van de inhoud van om dit politiek succesvol een baan te leiden. Al die partijen die hebben gewoon een wil om nou een soort, hè, als ChristenUnie of als CDA het ei van Columbus kan bedenken om dit probleem op te lossen. Nou ja, daar ga je wel stemmen mee winnen. Dus Den Haag voelt wel dat er de betrokkenheid bij de politiek is meer dan ooit. Dat is wel weer gevolg van deze situatie. Maar gaan dan wel stemmen, mensen. Hè? Want de opkomst voor met name Provinciale Staten is vaak laag. Dus dat is, het gaat wel ergens over.
Oké, nou nog even wat leuke onderwerpen. Want die zijn er ook, hè. Hoe heeft u de rondom Texel ervaren? Want vroeger, en ik weet niet of u... Maar vroeger was het altijd de burgemeester die op zaterdag in de briefing...
Ik had pech.
De go no-go gaf.
Ik had pech. Mijn vader die geraakte in het ziekenhuis de avond van tevoren. En mijn broer en mijn zus die hadden dat de vorige keren gedaan. Dus ik moest naar mijn moeder toe om dat te ondersteunen. Nou bleek uiteindelijk dat hij door te weinig drinken en te veel zon... gewoon de zonnesteek had opgelopen. Maar hij had een paar keer eerder in het ziekenhuis gelegen daarvoor. Dus het lukte mij dus niet om bij de aftrap om 9:00 te zijn. Ik heb gezien en begrepen dat het een hartstikke mooie, succesvolle ronde is geweest. Hopelijk ook voor mij ook wel een aantal deelnemers. En dat mag ook wel, hè. Want zij hebben ook twee coronajaren gehad. Dus het is dubbel en dik verdiend. Ja. Bovendien, dat de stikstof aard. Je zou eigenlijk eens schouwstraf moeten vragen, Jan Schouwstraf. Maar dan weet je, ik durf het hier voor de radio nou eens te vertellen wat dat al gevolgen heeft voor de ronde. Hebben ze wel keurig opgelost. Maar zover zijn we dus al. Dat zal zo'n evenement al een stikstofvraagstuk aan de broek krijgen. En wel het lage strand vanwege de stormen. Ja. Dus ze hadden eigenlijk met corona erbij al eigenlijk drie uitdagingen. Dus het is wel in dat opzicht helemaal een compliment dat het zo is gelopen.
Maar we kijken even naar Gio. Gio, hoe was de ronde?
De ronde was fantastisch. En vooral vanaf de positie die ik had. Ik mocht natuurlijk de hele ronde mee op de bruiser. En dat was natuurlijk wel echt te gaaf.
Ja, het was een goede uitzending.
Het was ook een goede uitzending inderdaad. We hadden ook Rob in de studio. Alex natuurlijk weer zoals gewoonlijk. Frank achter de knoppen. En Remco ook. En veel nieuwe mensen ook. En natuurlijk ook de traditionele Hans. En hoe heet hij ook weer? Nou, goed. Ja.
Oké, dat brengt de ronde ons aan het einde van dit programma. Burgemeester, vanavond veel plezier bij de raad. Ik hoop dat ze het leven niet al te zuur maken.
Nou ja, ik vind het leuk om voor te zitten, maar de politieke discussie gaat tussen de partijen. Ja. Dus mij het leven zuur maken, dat...
We gaan het zien. De uitzending wordt ook uitgezonden via Radio Texel. Luisteraars, ik dank u voor uw aandacht. Gio, bedankt.
Ja.
Burgemeester, bedankt. En tot volgende maand.
En jij bedankt.
Dankjewel.
I hear the train coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down the San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. There's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tours do. Me from this prison, if that railroad train was mine, that I'd move it on a little farther down the line, far from Folsom Prison. That's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit Radio Texel.
De eerste evenementen staan alweer in de stijgers. Met z'n allen onbezorgd genieten. Dat kan. Maar dan hebben wij jouw hulp hard nodig. Ga jij zorgen dat de veiligheid gegarandeerd kan worden? Wij zorgen voor goede opleiding en trainingsmogelijkheden nog voordat de festiviteiten van start gaan. Dat heet goede voorbereiding. Ben je geïnteresseerd? Mail je gegevens naar ehbo.tessel@rodekruis.nl of bel 06 51 61 36 99 en meld je aan als vrijwillig hulpverlener bij Rode Kruis Texel.
Hey, een boodschap uit uw speakers. Radio Texel. Ideaal en direct gericht op uw doelgroep. En helemaal niet duur. Waar wacht u nog op? Alle info via reclame@radiotessel.nl.
Slijterij Jan de Wit voor vele soorten drank.
Al 85 jaar uw topslijter.